From the Conference Center at Temple Square in this is the
Saturday afternoon session of the Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de zaterdagmiddagbijeenkomst van de 186e Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen met sprekers uit algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door een koor dat uit studenten van BYU Idaho bestaat. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Brothers and sisters, we welcome you.
Broeders en zusters, wij heten u welkom in deze zaterdagmiddagbijeenkomst van de 186e Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij verwelkomen alle die hier aanwezig zijn of die deze bijeenkomst op de televisie, radio of het internet volgen. Eveneens verwelkomen we allen die deze bijeenkomst in een van de ringgebouwen verspreid over de aarde bijwonen, waar de conferentie via het satellietsysteem kan worden gevolgd. De muziek wordt deze bijeenkomst verzorgd door een koor van BYU Idaho dat wordt gedirigeerd door Ida Ashby en Rebecca Lord met Connie Goodliffe aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Sing Praise to Him. Het openingsgebed wordt volgens uitgesproken door ouderling Hugo E. Martinez van de 70.
Power of God.
Our dear Heavenly Father,
onze geliefde Hemelse Vader, nederig en liefdevol buigen wij onze hoofden, zodat wij onze dankbaarheid mogen uiten voor de woorden die gesproken zijn tot nu toe in deze conferentie en de woorden die nog gesproken zullen worden. Dat zij ons mogen leiden en sturen terwijl wij de zegening ontvangen van dezelfde geest die deze dienaren van u hebben geïnspireerd in uw Zoon Jezus Christus. We zijn dankbaar voor gezinnen, voor de herstelling van het priesterschap en van de kerk, voor de macht en autoriteit die opnieuw is gevonden hier op aarde, om dit samen te brengen, om Israël samen te brengen en hen naar de tempel toe te leiden. We zijn dankbaar voor de kans om ons beter voor te bereiden op de Sabbatmorgen, zodat wij als gezinnen samen mogen komen en ons verheugen en alle zegeningen die van uw evangelie komen. Mogen wij geleid worden naar diegenen die in nood zijn. En dit volgens uw Zoon Jezus Christus bidden wij in zijn heilige naam. In de naam van Jezus Christus. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf.
President Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het Eerste Presidium, stelt nu de algemene functionarissen en gebiedsevenaars van de kerk ter steunverlening voor. Vervolgens leest Kevin R. Jurgensen, algemeen directeur van de afdeling verificatie van de kerk, het jaarrapport voor. Hij wordt gevolgd door broeder Brooke P. Hales, secretaris van het Eerste Presidium, die het statistisch rapport van de kerk over 2015 voorleest.
Brothers and sisters, President Monson has invited me to present the names.
Broeders en zusters, president Monson heeft mij gevraagd algemene functionarissen en gebiedsevenaren ter steunverlening aan u voor te stellen. Wij stellen voor steun te verlenen aan Thomas Spencer Monson als profeet, ziener en openbaarder en president van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Henry Benyon Eyring als eerste raadgever in het Eerste Presidium en Dieter Friedrich Uchtdorf als tweede raadgever in het Eerste Presidium. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. Wij hebben nota van de uitgebrachte stemmen genomen. Wij stellen voor steun te verlenen aan Russell M. Nelson als president van het Quorum der Twaalf Apostelen en als leden van dat quorum. Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson en Dale G. Renland. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. Wij hebben nota van de uitgebrachte stemmen genomen. Wij stellen voor de raadgevers in het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen steun te verlenen als profeten, zieners en openbaarders. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens met hetzelfde teken. Wij hebben nota van de uitgebrachte stemmen genomen. Wij stellen voor de volgende gebiedsseventigers met ingang van 1 mei 2016 te ontheffen. Manuel M. Augustine, Kent J. Allen, Stephen B. Allen, W. Mark Bassett, Patrick M. Boutoye, Mark A. Bragg, Marcelo F. Chappi, Eleazar S. Calado, Valerie V. Cordon, Joaquin E. Costa, Jeffrey D. Cummings, Massimo De Feo, Donald D. Deschler, Nicolas L. Di Giovanni, Jorge S. Dominguez, Gary B. Doxy, David G. Fernandez, Hernan De Ferreira, Moroni Caona, Jack en Gerard, Ricardo P. Jimenez, Douglas F. Hyam, Brent J. Hillier, Robert W. Hymus, Lester F. Johnson, Matti T. Utenus, Chang Ho Kim, Alfred Kyungu, Dane O. Levitt, Remigio E. Maim Jr., Ismael Mendoza, Cesar A. Morales, Roland D. Munns, Ramon C. Nobleza, S. Mark Palmer, Fouchard Pierre No, Gary B. Porter, Jose L. Reyna, Esteban G. Resek, George F. Rhodes Jr., Gary B. Subin, Evan A. Schmutz, D. Zachary Smith, Lynn L. Summerhays, Wenceslao H. Switch, Greg B. Terry, Ernesto R. Torres, Fabian E. Fajello, Emer Villalobos, J. Romeo Villarreal, en Terry L. Wade. Wie hun waardering willen uiten voor het uitstekende werk dat zij verricht hebben, maakt dat kenbaar. Wij stellen voor de zusters Rosemary M. Wixom, Cheryl A. Esplin en Mary R. Durham met welgemeende dank als het Algemeen Jeugdwerkpresidium ontheffen. Tevens ontheffen wij alle leden van het Algemeen Jeugdwerkbestuur, wie zijn waardering wil uiten voor het uitstekende toegewijde werk dat deze zusters verricht hebben, maakt dat kenbaar. Wij stellen de volgende nieuwe algemene zeventigers ter steunverlening aan u voor. W. Mark Bassett, Mark A. Bragg, Weatherford T. Clayton, Valerie V. Cordon, Joaquin E. Costa, Massimo De Feo, Peter F. Meurs, K. Brett Natras, S. Mark Palmer, Gary B. Sabin en Evan A. Schmutz. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, met hetzelfde teken. Wij stellen de volgende nieuwe gebiedszeventigers ter steunverlening aan u voor. P. David Agatani, Kirma A. Aguero, René R. Alba, Victorino A. Babida, Stephen R. Bangerter, Richard Bakiran, Dong Chol B., Michael V. B. Heshti, Mathieu Benazar, Huberman Bien Aimé, Kevin E. Calderwood, Louis J. Kame, Matthew L. Carpenter, Douglas B. Carter, Haroldo B. Cavalcante, Louis Claudio Caveri, Ulysses Chavez, Brent J. Christensen, Douglas L. Dance, Mark C. Davis, Alessandro Dini Chucky, J. Scott Dorius, M. Dirk Driscoll, Antonio F. Foundes, José A. Fernández, Matías de Fernández, Candido Fortuna, Bruce E. Gent, Michael A. Gillenwater, Daniel G. Hamilton, Matthias Held, Tom Adler Herland, Raymond S. Heyman, B. Christoph Cavalla, Todd S. Larkin, Pedro X. Larial, Juan J. Levrino, Felix A. Martinez, Kevin K. Mishkin, Mark L. Pace, Ryan V. Pagaduan, A. Maroni Perez, Carlos E. Perotti, Mark P. Petteru, Alan T. Phillips, Thomas T. Friday, Brian L. Rosen, Rene Romay, Blake L. Roney, Luis G. Ruiz, Maximo Saavedra, Pedro A. Sanhueza, Eric J. Smuts, Mintze Benjamin Tai, Heber D. Tejera, Maximo C. Torres, Jesus Vélez, Carlos Villarreal, Paul H. Watkins, C. Dale Willis Jr., William B. Wohan, and Luis G. Zapata. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens. We stellen voor steun te verlenen aan Joy D. Jones als algemeen jeugdwerkpresidente, met Jean B. Bingham als eerste raadgeefster en Bonnie H. Corden als tweede raadgeefster. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dit eveneens kenbaar. We stellen voor de andere algemene autoriteiten, gebiedsseventigers en leden van de algemene presidiums van de hulporganisatie die nu in functie zijn, steun te verlenen. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens. President Monson, er is nota van de uitgebrachte stemmen genomen. Wij danken u allemaal voor uw geloof en ondersteuning van de leiders van de kerk en hun heilige roeping. En we verzoeken nu degenen die genoemd zijn om vooral de algemene leiders van de kerk om naar voren te komen en hun plaats in te nemen. Ze moeten ergens vandaan komen. Daar komen ze. President Monson zegt altijd, het is een heel lang eind om te lopen. Dank u, broeders en zusters. Zoals gezegd, leest Kevin R. Jergensen nu het rapport van de afdeling verificatie voor. Vervolgens presideert Brooke P. Hales het statistisch rapport van de kerk voor 2015.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ.
Aan het eerste presidium van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen de Laatste Dagen. Geachte broeders, zoals voorgeschreven in de openbaring in afdeling 120 van de Leren Verbonden, autoriseert de Raad van Tiende Besteding, bestaande uit het eerste presidium, het quorum der 12 apostelen, de presiderende bisschop, de uitgaven van de kerk. De entiteiten van de kerk besteden deze middelen in overeenstemming met goedgekeurde begrotingen, beleidslijnen en werkwijzen. De afdeling verificatie van de kerk bestaan uit gekwalificeerde vakmensen en is volkomen onafhankelijk van alle andere afdelingen van de kerk. Zij is verantwoordelijk voor het uitvoeren van verificaties, zodat men zicht krijgt op de ontvangen bijdragen, gedane uitgaven en de bescherming van kerkelijke middelen. Op grond van de uitgevoerde verificaties is de afdeling verificatie van de kerk van mening dat in alle materiële opzichten de ontvangen bijdragen, gedane uitgaven en middelen van de kerk voor het jaar 2015 in overeenstemming met de goedgekeurde begrotingen, beleidslijnen en boekhoudpraktijken van de kerk zijn ingeschreven en beheerd. De kerk past de richtlijnen toe waarin ze haar leden onderwijst, namelijk binnen een budget blijven, schulden vermijden en geld sparen voor noodgevallen. Hoogachtend, afdeling verificatie van de kerk. Kevin R. Jurgensen, algemeen directeur.
Het eerste presidium heeft de volgende statistische rapport opgesteld over de groei en de status van de kerk per 31 december 2015.
Het totaal aantal ringen aan het eind van het jaar was 3174 met 418 zendingsgebieden, 558 districten en 30.016 wijken en gemeenten. Het totaal aantal leden was 15.634.199. Het aantal nieuw ingeschreven kinderen in 2015 was 114.550 en er zijn gedurende het jaar 257.402 bekeerlingen gedoopt. Per 31 december waren er over de hele wereld 774.097 voltijdzendelingen en 31.779 kerkwerkzendelingen werkzaam. Er zijn in 2015 5 tempels ingewijd in Córdoba, Argentinië, Payson, Utah, Trujillo, Peru, Indianapolis, Indiana en Tijuana, Mexico. Er zijn in 2015 2 nieuwe tempels ingewijd in Mexico-stad, Mexico en in Montreal, Quebec, Canada. Het totaal aantal tempels in bedrijf aan het eind van het jaar bedroeg 149.
Broeders en zusters, president Monson heeft mij gevraagd te noemen dat daar er enkele tegenstemmen zijn genoteerd. Nodigen we hen uit die hebben tegengestemd om contact op te nemen met hun ringpresident voor nadere vragen of antwoorden. Dank u wel.
The choir will now favor us with...
Het koor zingt nu Israel, Israel, God is calling. Na de koorzang kunnen we luisteren naar de houdelingen Ronald A. Rasband en Neil L. Anderson van het Quorum der 12 Apostelen.
Come on.
Wij heten de pasgeroepen, algemene autoriteiten, gebied 70ers en het fantastische nieuwe algemene jeugdwerkpresidium van harte welkom. Met grote waardering danken wij hen die ontheven zijn. Wij hebben ieder van u lief. Geliefde broeders en zusters, we hebben zojuist aan een zeer gezegende gebeurtenis deelgenomen. We hebben onze hand opgestoken om steun te verlenen aan profeten, zieners en openbaarders en andere leidinggevenden en algemene functionarissen die van Gods wegen in deze tijd te geroepen zijn. Ik heb de gelegenheid om steun te verlenen aan en geleid te worden door dienstknechten van de Heer, nooit lichtvaardig of nonchalant opgevat. En nu ik slechts een paar maanden in mijn eigen roeping als lid van het Quorum der 12 Apostelen werkzaam ben, stemmen uw steunverlening en vertrouwen mij nederig. Ik waardeer uw bereidheid om mij en al deze grote leiders bij te staan. Ik reisde al snel na mijn steunverlening vorig jaar oktober voor een opdracht naar Pakistan. Daar maakte ik kennis met de geweldige en toegewijde heiligen in dat land. Ze zijn klein in aantal, maar groot in geest. Kort na mijn terugkeer naar huis kreeg ik het volgende bericht van broeder Shakil Arshad, een dierbaar lid dat ik bij mijn bezoek ontmoet had. Dank u, ouderling Rasband, dat u naar Pakistan gekomen bent. Ik wil u zeggen dat wij, kerkleden, u steunen en liefhebben. We zijn erg bevoorrecht dat u hier was en we van u mochten horen. Het was gewoon een gouden dag voor ons gezin dat we een apostel ontmoet hebben. Heiligen zoals broeder Arshad ontmoeten was een overweldigende en verootmoedigende ervaring. En voor mij een gouden dag, zoals voor hem, zoals hij het uitdrukte. In januari namen leidinggevenden van de kerk een deel aan een face-to-face uitzending met jongeren, hun leiders en leidsters over de en ouders over de hele wereld. De uitzending werd live via internet naar vele locaties in 146 landen gestreamd. Op sommige locaties waren er veel mensen in een kerkgebouw en elders volgden jongeren de uitzending thuis in een eentje. In totaal deden er honderdduizenden mee. We streefden naar nauw contact met ons groot publiek. Zuster Bonnie Oskerson, algemeen jonge vrouw-presidenten, broeder Stephen W. Owen, algemeen jonge mannen-president, en ik gaven met steun van jonge organisatoren, muzikanten en anderen antwoord op vragen van onze jongeren. Ons doel was het jongerenthema voor 2016 introduceren. Standvastig in Christus voorwaarts streven. Uit 2 Nefi 31, vers 20, dat luidt: daarom moet gij standvastig in Christus voorwaarts streven met volmaakt stralende hoop en liefde voor God en voor alle mensen. Welnu, indien gij voorwaarts streeft, u vergastend aan het woord van Christus en tot het einde volhard, zie, zo zegt de Vader, gij zult het eeuwige leven hebben. Zijn we te weten gekomen door vele honderden vragen van onze jongeren te lezen? We hebben ontdekt dat onze jongeren de Heer liefhebben, hun leiders steunen en antwoord op hun vragen willen. Vragen zijn een indicatie van een verlangen om meer te leren, meer toe te voegen aan de waarheden die al in ons getuigenis verankerd zijn en beter voorbereid te zijn om standvastig in Christus voorwaarts te streven. De herstelling van het evangelie begon met de vraag van een jongere, Joseph Smith. Veel leerlingen van de heiland tijdens zijn bediening begonnen met een vraag. Denk aan zijn vraag aan Petrus: wie zegt u dat ik ben? En het antwoord van Petrus: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. We moeten elkaar de antwoorden van onze hemelse Vader door de leiding van de Geest helpen vinden. Tijdens die uitzending zei ik tegen de jongeren: de leiders en leidsters van deze kerk zijn niet onbekend met jullie problemen, zorgen en moeilijkheden. Wij hebben kinderen, wij hebben kleinkinderen. Wij ontmoeten vaak jongeren over de hele wereld. En wij bidden voor jullie. Wij praten op de heiligste plaatsen over jullie. En wij hebben jullie lief. Ik wil graag een van de vele, vele reacties aanhalen die we bij die gelegenheid ontvingen. Lisa uit Grand Prairie, Alberta, Canada, schreef: dit face-to-face evenement was geweldig. Wat een kracht voor mijn getuigenis en overtuigingen van het evangelie. We zijn erg gezegend met geïnspireerde leiders en leidsters die zijn geroepen om in zoveel verschillende hoedanigheden te dienen. Liz uit Pleasant Grove, Utah in Amerika, schreef in een eerder bericht: ik ben dankbaar voor mijn geloof en de gelegenheid om steun te verlenen aan een profeet van God en de mannen en vrouwen die samen met hem dienen. We hebben vandaag steun verleend aan leiders en leidsters die door goddelijke inspiratie geroepen zijn om ons te onderwijzen en te leiden. Zij roepen ons toe om op onze hoede te zijn voor de gevaren waarmee we elke dag te maken krijgen. Van nonchalante sabbatheiliging en bedreigingen voor het gezin, tot aanvallen op godsdienstvrijheid en zelfs in twijfel trekken van hedendaagse openbaring. Broeders en zusters, luisteren we naar hun raad? Vele malen hebben we in conferenties, avondmaalsdiensten en het jeugdwerk de tedere woorden gezongen: leid mij, help mij, blijf dicht bij mij. Wat betekenen die woorden voor u? Waar moet u bij die woorden aan denken? Hebt u de invloed van rechtschapen leiders gevoeld, discipelen van Jezus Christus die in het verleden voor u waren en er nu ook nog zijn? Die het pad van de Heer met u bewandelen? Ze zijn wellicht dicht om u heen thuis, in uw plaatselijke wijk of gemeente, of ze spreken u toe in de algemene conferentie. Deze discipelen delen met ons in de zegening van de getuigenis van de Heer Jezus Christus, de leider van deze kerk, de hoeder van onze ziel zelf, die beloofd heeft: houd moed, vrees niet, want ik, de Heer, ben met u en zal u bijstaan. Ik herinner me het verhaal dat president Thomas S. Monson bij zijn ringpresident thuis uitgenodigd werd om zich op de verhoging tot het Melchizedekspriesterschap voor te bereiden. Wat een bijzondere zegen voor die ringpresident, die destijds niet wist dat hij een jonge Aaronisch priesterschapsdrager onderwees, die op een dag een profeet van God zou worden. Ik heb mijn eigen leermomenten van onze geliefde profeet, president Monson, gehad. Er is in mijn gedachten of in mijn hart geen enkele twijfel dat hij de profeet van de Heer op aarde is. Hij heeft openbaring voor mij ontvangen en ernaar gehandeld wat mij nederig stemt. Hij leert ons anderen de hand te reiken, elkaar te beschermen, elkaar te redden. Dat werd ook bij de wateren van Mormon geleerd. Wie verlangend waren zijn volk te worden genoemd, waren gewillig elkaars lasten te dragen, te treuren met hen die treuren en als getuige van God op te treden. Vandaag treed ik als getuige van God, de eeuwige Vader en zijn Zoon Jezus Christus op. Ik weet dat onze Heiland leeft en ons lief heeft en dat Hij zijn dienstknechten, u en mij, leidt om zijn machtige doeleinden op aarde te vervullen. Als we voorwaarts streven en ervoor kiezen om de aanwijzingen en waarschuwing van onze leiders ter harte te nemen, kiezen we ervoor om de Heer te volgen, terwijl de wereld een andere kant op gaat. We kiezen ervoor om aan de hoede ijzer vast te houden, om heiligen der laatste dagen te zijn, om in dienst van de Heer te staan en om met buitengewone grote vreugde te worden vervuld. De steeds actuelere vraag is duidelijk. Staat u de leiders van de kerk bij in een wereld die steeds duisterder wordt, zodat u het licht van Christus kunt verspreiden? De omgang met onze leiders is erg belangrijk, ongeacht de leeftijd van deze leiders. Hoe dichtbij of ver weg ze ook zijn, of wanneer ze ons ook geraakt hebben, hun invloed spreekt uit de volgende woorden van de Amerikaanse dichter Edwin Markham, die zei: het lot maakt ons broeders. Niemand leeft voor zich alleen. Al wat we geven als elkanders hoeders keert weder tot ons heen. Shaquille Arshad, mijn vriend in Pakistan, gaf blijk van zijn steun aan mij, zijn broeder en vriend, en velen van u ook. Als we anderen de hand reiken en opbeuren, brengen we die krachtige woorden in praktijk: niemand leeft voor zich alleen. Bovenal hebben we onze Heer en Heiland Jezus Christus nodig. Een verhaal uit de schriften dat mij altijd geestelijk raakt, is wanneer Jezus Christus zijn discipelen in een schip op het zee van Galilea, lopend op het water tegemoet treedt. Zij waren leiders, pas geroepen, zoals velen van ons vandaag op het podium. Het verhaal is in Matteüs opgetekend. Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zij schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei: heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Petrus hoorde die heerlijke roep van bemoediging van de Heer. Petrus antwoordde hem en zeide: Heere, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. En Jezus zei: kom. Nogal gewaagd. Petrus was visser en hij kende de gevaren van de zee. Maar hij was vastbesloten om Jezus te volgen, dag of nacht, op een schip of aan droog land. Ik kan me voorstellen dat Petrus over de rand van de boot sprong, niet wachtend op een tweede uitnodiging, en op het water begon te wandelen. In de schriften staat inderdaad: hij liep op het water om bij Jezus te komen. Toen de wind in kracht toenam en de golven om zijn voeten kolkten, werd Petrus bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij uit: Heere, red mij. Jezus stak meteen zijn hand uit en greep hem vast. Wat een krachtige les. De Heer was er voor hem, net als hij er voor u en voor mij is. Hij stak zijn hand uit en trok Petrus naar zich toe en bracht hem in veiligheid. Ik heb de Heiland en zijn reddende hand vaak nodig gehad. Ik heb hem nu meer dan ooit nodig. Net als ieder van u. Ik ben soms vol vertrouwen over de rand van de boot gesprongen, figuurlijk gesproken, naar onbekend gebied, om vervolgens te beseffen dat ik het niet alleen kan. We spraken er tijdens de face-to-face ook zo over dat de Heer ons vaak door middel van onze familie en leidinggevenden de hand reikt. Zo nodigt Hij ons uit om tot Hem te komen, net zoals Hij zijn hand uitstak om Petrus te redden. Ook u zult op vele momenten de herhaalde uitnodiging krijgen: kom tot Christus. Gaat het daar in dit aardse leven niet om? De roep kan zijn: kom een familielid redden. Kom een zending volbrengen. Kom terug naar de kerk. Kom naar de heilige tempel. En zoals we onlangs van onze jongeren in de face-to-face evenement hoorden: kom en help me alstublieft met de antwoorden op mijn vraag. Ieder van ons zal te zijner tijd de roep: kom thuis, horen. Ik bid dat we de hand zullen reiken, onze hand zullen uitsteken en de hand van de Heiland zullen pakken die Hij naar ons uitstrekt. Vaak door zijn middel van zijn door God geroepen leiders en leidsters en onze familieleden, en zullen luisteren naar zijn roep om te komen. Ik weet dat Jezus Christus leeft. Ik heb Hem lief en ik weet met heel mijn hart dat Hij ieder van ons lief heeft. Hij is ons grote voorbeeld en de goddelijke leider van alle kinderen van onze Vader. Daarvan geef ik mijn plechtige getuigenis in de naam van Jezus Christus. Amen.
God loves children. He loves all children.
God houdt van kinderen. Hij houdt van alle kinderen. De Heiland heeft gezegd: laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij mij te komen, want voor zodanigen is het koninkrijk der hemelen. Tegenwoordig bevinden kinderen zich in veel verschillende gecompliceerde gezinssamenstellingen. Een voorbeeld. Tegenwoordig wonen er in de Verenigde Staten 2 keer zoveel kinderen bij een alleenstaande ouder als 50 jaar geleden. En er zijn veel gezinnen die niet zo eensgezind meer zijn in hun liefde voor God en hun bereidheid om zijn geboden te onderhouden. In deze toenemende geestelijke opschudding blijft het herstelde evangelie het vaandel dragen, blijft het evangelie het ideaal en het patroon van de Heer. Kinderen hebben er recht op om binnen het huwelijk geboren te worden en te worden opgevoed door een vader en een moeder die de huwelijksgelofte met volledige trouw eren. Man en vrouw hebben de plechtige taak om van elkaar en van hun kinderen te houden en voor elkaar en hun kinderen te zorgen. Ouders hebben de heilige plicht om hun kinderen in liefde en rechtschapenheid op te voeden, te voorzien in hun stoffelijke en geestelijke behoeften en ze te leren dat ze elkaar moeten liefhebben en helpen. Wij erkennen dat er over de hele wereld veel goede ouders zijn uit allerlei geloofsrichtingen die liefdevol voor hun kinderen zorgen. Wij erkennen dankbaar dat er kinderen in de kerk van Jezus Christus van de heilige laatste dagen zijn die omringd worden door de zorg van de vader en moeder die tot de heiland bekeerd zijn, die door het gezag van de priesterschap verzegeld zijn en in hun gezin leren om hun hemelse vader en zijn zoon Jezus Christus lief te hebben en te vertrouwen. Maar mijn smeekbede vandaag is gericht tot de honderdduizenden kinderen, jongeren en jongvolwassenen die niet afkomstig zijn uit deze ideale gezinnen, om ze zomaar te noemen. Ik spreek niet alleen over de jongeren die in sterfgeval, echtscheiding of verminderd geloof van hun ouders hebben meegemaakt, maar ook over de tienduizenden jonge mannen en jonge vrouwen over de hele wereld die het evangelie aanvaarden zonder een moeder of vader te hebben die met hen mee naar de kerk gaat. Deze jonge heiligen de laatste dagen komen met groot geloof in de kerk. Ze hopen zelf in de toekomst het ideale gezin te stichten. Na verloop van tijd gaan zij een belangrijk deel van ons zendelingenleger uitmaken. Onze rechtschapen jongvolwassenen en zij die bij een altaar knielen om hun eigen gezin te stichten. Wij zullen in het patroon van de Heer voor het gezin blijven onderwijzen. Maar nu we miljoenen leden hebben en er grote diversiteit heerst onder de kinderen in de kerk, moeten we nog attenter zijn. De cultuur en het jargon in de kerk zijn soms uniek. De jeugdwerkkinderen zullen nooit ophouden met het zingen van ons gezin kan eeuwig zijn. Maar als ze papa komt thuis zingen of mijn vader en moeder wijzen de weg, zingen niet alle kinderen over hun eigen familie. Onze vriendin Betty heeft ons verteld wat ze in de kerk meemaakte toen ze 10 was. Ze vertelde, onze lerares gaf een les over het tempelhuwelijk. Ze vroeg mij, Betty, jouw ouders zijn niet in de tempel getrouwd, toch? Mijn lerares en de rest van de klas wisten daar het antwoord op. De lerares vervolgde de les en Betty vreesde het ergste. Betty vertelde, ik huilde mezelf vele avonden in slaap. Toen ik 2 jaar later hartproblemen kreeg en dacht dat ik zou sterven, raakte ik in paniek en dacht ik dat ik altijd alleen zou blijven. Mijn vriend Leaf ging in zijn eentje naar de kerk. Hij werd een keer gevraagd om in het jeugdwerk een toespraakje te houden. Hij had geen moeder of vader die in de kerk naast hem kon komen staan en hem kon helpen als hij vergat wat hij moest zeggen. Leaf was doodsbang. In plaats van zichzelf in verlegenheid te brengen, bleef hij gewoon maandenlang weg uit de kerk. En Jezus riep een kind bij zich en zette dat in hun midden. En zei, wie zo'n kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Deze kinderen en jongeren zijn met een gelovig hart en geestelijke gaven gezegend. Leaf vertelde me, ergens in mijn achterhoofd wist ik dat God mijn vader was en dat hij mij kende en mij lief had. Onze vriendin Veronique vertelde, toen ik de beginselen van het evangelie leerde en het boek van Mormon bestudeerde, leek het wel of ik mij dingen herinnerde die ik ooit had geweten, maar vergeten was. Onze vriendin Zuleika komt uit Alegrete in Brazilië. Hoewel ze niet uit een godsdienstige familie kwam, begon Zuleika op 12-jarige leeftijd in de Bijbel te lezen en plaatselijke kerken te bezoeken, op zoek naar meer kennis over God. Met aarzelende toestemming van haar ouders volgde ze de zendelingenlessen, kreeg een getuigenis en liet zich dopen. Zuleika vertelde me, tijdens de zendelingenlessen werd me een plaat van de tempel in Salt Lake City getoond en er werd me over de verzegelverordeningen verteld. Vanaf dat moment had ik het verlangen om ooit een huis van de Heer te betreden en een eeuwig gezin te stichten. Al is de aardse situatie van een kind niet ideaal, het geestelijk DNA van een kind is volmaakt. Want iemands ware identiteit is dat hij of zij een zoon of dochter van God is. President Monson heeft gezegd, laat Gods kinderen begrijpen wat in dit leven echt en belangrijk is. Help ze met het ontwikkelen van de kracht om ervoor te kiezen veilig op het pad naar het eeuwige leven te blijven. Laten we ze wat meer met open armen ontvangen en ons hart wat meer openstellen. Deze jongeren hebben onze tijd en ons getuigenis nodig. Brandon, die in Colorado bij de kerk kwam toen hij naar de middelbare school ging, vertelde me over de mensen die hem voor en na zijn doop aandacht schonken. Hij vertelde, ik kwam bij gezinnen thuis die het evangelie naleefden. Daardoor zag ik een norm waarvan ik meende dat ik die in mijn eigen gezin kon aanhouden. Veronique, die in Nederland is geboren, ging toen wij in Duitsland wonen naar school met onze dochter Kristen. Veronique merkte op, leerlingen die lid van de kerk waren, straalden niets uit. Ik ging beseffen dat die uitstraling door hun geloof in Jezus Christus en het naleven van zijn leringen kwam. Mijn vriend Max werd gedoopt toen hij 8 was. Zijn vader was geen lid van de kerk en Max mocht kiezen of hij wel of niet naar de kerk wilde. Als tiener had Max na enkele maanden niet geweest te zijn het gevoel dat hij weer naar de kerk moest. En op een zondag besloot hij om weer terug te gaan. Maar zijn voornemen werd minder vast toen hij bij de voordeur van de kerk kwam en hij kreeg een vervelend gevoel in zijn maag. Daar bij de deur stond de nieuwe bisschop. Max kende hem niet en hij was er zeker van dat de bisschop hem ook niet kende. Toen Max dichterbij kwam, klaarde het gezicht van de bisschop op. Hij stak zijn hand uit en zei, Max, wat fijn om je te zien. Max vertelde, toen hij dat zei, kreeg ik een warm gevoel en wist ik dat ik de goede beslissing had genomen. Het kan veel betekenen om iemands naam te weten. Jezus gebood dat hun kinderen tot hem zouden worden gebracht. Hij nam hun kleine kinderen 1 voor 1 en zegende hen en bad tot de Vader voor hen. En toen hij dit had gedaan, weende hij. Veel jongeren die van het evangelie houden, wachten op verzoek van hun ouders jarenlang om zich te laten dopen. Emily's ouders scheidden toen ze nog in haar jeugd was. Ze kreeg pas toestemming om zich te laten dopen toen ze 15 was. Onze vriendin Emily spreekt vol lof over een jonge vrouwenleidster die altijd aandacht aan haar schonk en bijdroeg aan het sterken van haar getuigenis. Colton en Preston zijn tieners die in de Amerikaanse staat Utah wonen. Hun ouders zijn gescheiden en ze hebben geen toestemming om zich te laten dopen. Hoewel ze het avondmaal niet kunnen ronddienen, nemen ze elke week het brood mee. En hoewel ze de tempel niet kunnen betreden om samen met de jongeren dopen te doen als hun wijk naar de tempel gaat, zoeken de twee broers in het ernaast gelegen Centrum voor Familiegeschiedenis naar familienamen. Rechtschapen jongeren zijn degene die onze jongeren het meeste het gevoel kunnen geven dat ze erbij horen. Ik besluit met het voorbeeld van een nieuwe vriend. Iemand die we enkele weken geleden ontmoetten toen we het zendingsgebied Lusaka in Zambia bezochten. Oudeling Joseph Sembuba komt uit Oeganda. Zijn vader overleed toen hij 7 was. Toen hij 9 was, konden zijn moeder en zijn familieleden niet meer voor hem zorgen en was hij alleen. Toen hij 12 was, kwam hij de zendelingen tegen en liet hij zich dopen. Joseph vertelde over zijn eerste dag in de kerk. Na de avondmaalsdienst meende ik dat het tijd was om naar huis te gaan. Maar de zendelingen stelden me voor aan Joshua Walusimbi. Joshua zei dat hij mijn vriend zou zijn. En hij gaf me een exemplaar van kinderliedjes, zodat ik niet met lege handen naar het jeugdwerk hoefde. In het jeugdwerk zette Joshua een stoel naast de zijne. De jeugdwerkpresident vroeg me om naar voren te komen en liet het hele jeugdwerk toen "Ik ben een kind van God" voor me zingen. Joseph vertelt: "Ik voelde me echt bijzonder." De gemeentepresident nam Joseph mee naar de familie Mungosa. En daar zou hij de daaropvolgende 4 jaar wonen. Toen ouderling Joseph Singora 8 jaar na aan zijn zending begon, was zijn trainer tot zijn verbazing ouderling Joseph Busebe op zijn eerste dag jeugdwerk toegegeven dat hij welkom was. En zijn zendingspresident? Dat was president Leif Erickson. Het jongetje dat uit het jeugdwerk wegbleef omdat hij doodsbang was om een toespraakje te houden. God heeft zijn kinderen lief. Toen Kathy en ik enkele weken geleden in Afrika waren, brachten we een bezoek aan Mujimai in de Democratische Republiek Congo. Omdat de kapel niet groot genoeg was voor 2000 leden, kwamen we buiten bijeen onder een plastic afdak op bamboepalen. Toen de bijeenkomst begon, zagen we tientallen kinderen door de spijlen van het ijzeren terreinhek naar ons kijken. Kathy fluisterde me toe: "Neil, denk je dat je de kinderen misschien kunt uitnodigen om binnen te komen?" Ik ging naar districtspresident Kalonji, die op het podium zat, en vroeg of hij de kinderen buiten de omheining wilde zeggen dat ze er gerust bij mochten komen. Tot mijn verbazing kwamen de kinderen niet zomaar toen president Kalonji ze uitnodigde, maar ze renden naar ons toe. Het waren nu meer dan 50, misschien wel 100. Sommigen met haveloze kleding en blote voeten, maar allemaal met een prachtige glimlach en opwinding in het gezicht. Ik was diep ontroerd door deze ervaring en zag het als een symbool van onze noodzaak om aandacht te schenken aan de jongeren die zich alleen of verlaten of buiten het hek voelen staan. Laten we aan ze denken, ze welkom heten, ze omarmen en alles doen wat we kunnen om hun liefde voor de Heiland te vergroten. Jezus heeft gezegd: "En wie zo'n kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij." In de naam van Jezus Christus. Amen.
On a single signal from the conductor.
Op het teken van de dirigent verzoeken wij de aanwezigen om te gaan staan en met het koor O Volheid van Zegen, lofzang 3 te zingen. Na de samenzang kunnen we luisteren naar de ouderlingen Mervyn B. Arnold en Jairo Mazagadi van de 70. Zij worden gevolgd door ouderling David E. Bednar van het Quorum der 12 Apostelen.
This is the 186th annual.
Dit is de 186e algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen.
The Savior clearly understood his mission to rescue our Heavenly Father's children.
De Heiland begreep dat zijn opdracht was om de kinderen van onze Hemelse Vader te redden. De Zoon des Mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is. Zo is het ook niet de wil van uw Vader die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren gaat. Mijn lieve moeder, Jasmine Binion Arnold, begreep dat het haar taak was om de gewonde of verloren schapen van onze hemelse Vader, onder wie haar eigen kinderen en kleinkinderen, de reddende hand te bieden. Grootouders kunnen zo'n fantastische rol in het leven van hun kleinkinderen spelen. Mijn moeder kreeg meestal de opdracht zusters te bezoeken die met hun geloof worstelden, minder actief waren of als enige in hun gezin lid van de kerk waren. Maar ze had ook een aantal anderen in haar kudde die niemand haar gevraagd had te bezoeken. Ze ging meestal niet slechts één keer per maand op bezoek. Ze luisterde naar en zorgde voor de zieken en gaf liefhebbende, liefdevolle aanmoediging. In de laatste maanden van haar leven was ze aan huis gebonden en dus schreef ze hun urenlang brieven, betuigde haar liefde, gaf haar getuigenis en bouwde de mensen op die haar bezochten. Als we de reddende hand bieden, geeft God ons kracht, aanmoediging en zegeningen. Toen hij Mozes beval om de kinderen van Israël te redden, was Mozes bang, zoals velen van ons dat zijn. Mozes verontschuldigde zich en zei: ik ben geen man van veel woorden, want ik spreek onduidelijk en moeizaam. De Heer verzekerde Mozes: wie heeft de mens een mond gegeven? Ben ik het niet, de Heere? Nu dan, ga. Ik zal zelf met uw mond zijn en u leren wat u spreken moet. De Heer zei dus eigenlijk tegen Mozes: je kunt het. En weet u wat? Wij kunnen het ook. Ik wil het over 4 beginselen hebben die ons van nut zijn wanneer we de reddende hand bieden. Beginsel 1. We mogen het bieden van de reddende hand niet uitstellen. Ouderling Alejandro Patania, voormalige gebiedszevender, heeft verteld over zijn jongere broer Daniel, die met zijn bemanning op zee ging vissen. Na een tijdje kreeg Daniel de dringende waarschuwing dat er een grote storm op komst was. Daniel en zijn bemanning zetten onmiddellijk koers naar de haven. Terwijl de storm toenam, liet de motor van een nabije vissersboot het afweten. Daniels bemanning bevestigde een kabel aan de defecte boot en begon die naar de veilige haven te slepen. Ze stuurden een noodbericht uit omdat ze wisten dat ze vanwege de toenemende storm dringend hulp nodig hadden. Terwijl dierbaren ongeduldig wachten, vergaderden afgevaardigden van de kustwacht, de vissersbond en de marine om een reddingsstrategie te plannen. Sommigen van hen wilden meteen vertrekken, maar werden bevolen op een plan te wachten. Terwijl de mensen in de storm om hulp bleven roepen, bleven de afgevaardigden vergaderen en probeerden ze het eens te worden over het juiste protocol en plan. Toen de reddingsgroep eindelijk samengesteld was, kwam er één laatste wanhopige oproep. De woedende storm had de kabel tussen de twee boten gebroken. En Daniels bemanning ging terug om hun medevissers alsnog te redden. Uiteindelijk zonk een bijenboom. De bemanning, Patinias, door Daniel verdronk. Patinia met de roep van de Heer. Toen hij zei: het vakken versterkt u niet. Het afgeradde brengt u niet terug. En het verlorene zoekt u niet. Ik eis mijn schapen op uit uw hand. Ouderling Parallel uit is en zelfs als persoon gestructureerd te werk gaan. Maar dat doet er niet, dat er niet toe mag leiden dat we het bieden van de reddende hand uitstellen. Soms gaan er weken voorbij terwijl we het overleggen hoe we gezinnen en personen met bepaalde behoeften kunnen helpen. We bespreken onze aanpak en wie ze zal bezoeken. Ondertussen blijven onze broeders en zusters onze hulp nodig hebben. Soms vragen en smeken ze er zelfs om. We mogen niet wachten. Beginsel 2. We mogen het nooit opgeven. President Monson, die ons geroepen heeft om de reddende hand te bieden, heeft gezegd: we moeten onze leden eraan herinneren dat het voor onze minder actieve leden, die sommigen als hopeloos bestempelen, nooit te laat is. Als ik anderen over het evangelie vertel, merk ik, net als velen van u, dat sommigen zich snel laten dopen of weer actief worden. Maar anderen, zoals mijn vriend Tim, die geen lid van de kerk was, en zijn minder actieve vrouw Charlene, hebben meer tijd nodig. Ruim 25 jaar lang heb ik Tim over het evangelie verteld en zijn vrouw en hem naar de open dagen van verschillende tempels vergezeld. Anderen boden ook de reddende hand. Maar Tim sloeg elke uitnodiging om met de zendelingen te spreken af. Op een zeker weekend presideerde ik een ringconferentie. Ik had de ringpresident gevraagd te vasten en te bidden over wie we moesten bezoeken. Ik kon mijn ogen niet geloven toen hij me de naam van mijn vriend Tim gaf. Toen Tim's bisschop de ringpresident en ik zelf bij hem aanklopte, deed Tim de deur open. Hij keek naar me en vervolgens naar de bisschop en zei: bisschop, ik ging toch een bijzonder iemand meenemen? Vervolgens lachte Tim en zei: kom binnen, Merv. Er vond die dag een wonder plaats. Tim heeft zich sindsdien laten dopen.
En Charlene
en hij zijn in de tempel aan elkaar verzegeld. We mogen het nooit opgeven. Beginsel 3. Hoe groot zal uw vreugde zijn, zelfs als u slechts één ziel tot Christus brengt? Vele jaren geleden vertelde ik dat José de Sousa Marques de volgende woorden van de heiland begreep. Indien iemand onder u sterk is in de geest, laat hij dan diegene meenemen die zwak is, opdat deze ook sterk kan worden. Broeder Marcus kende ieder schaap in zijn priesterskorum bij naam en merkte dat Fernando ontbrak. Hij zag Fernando thuis, bij een vriend, en ging zelfs naar het strand. Uiteindelijk vond hij Fernando. Hij was aan het surfen. Hij wachtte niet tot de boot zonk, zoals in het verhaal van Daniel. Hij ging meteen het water in om zijn verloren schaap te redden en bracht hem verheugd weer naar huis. Vervolgens bleef hij bij Fernando begeleiden, zodat hij de kudde nooit meer zou verlaten. Ik wil u graag vertellen wat er daarna gebeurd is en welke vreugde er uit het redden van één verloren schaap voortgevloeid is. Fernando trouwde in de tempel met zijn geliefde Maria. Ze hebben nu 5 kinderen en 13 kleinkinderen, die allemaal actief lid van de kerk zijn. Veel andere familieleden en hun verwanten hebben zich ook bij de kerk aangesloten. Ze hebben tot op heden duizenden namen van voorouders voor tempelwerk ingestuurd. En de zegeningen blijven toestromen. Fernando is nu voor de 3e keer bisschop. Hij blijft mensen de reddende hand bieden. Hij heeft onlangs gezegd: wij hebben in onze wijk 32 actieve jonge mannen van het Aaronisch priesterschap, onder wie 21 het afgelopen 1,5 jaar geheractiveerd zijn. Als personen, gezinnen, quorums, hulporganisaties, klassen, huisonderwijzers en bezoeksters kunnen wij dat doen. Beginsel 4. Ongeacht onze leeftijd zijn we allen geroepen om de reddende hand te bieden. President Henry B. Eyring heeft gezegd: wat onze leeftijd, capaciteiten, kerkroeping of woonplaats ook zal zijn, we zijn allen geroepen om de heiland te assisteren bij zijn oogst aan zielen. Tot hij wederkeert. Dagelijks geven steeds meer van onze kinderen, jongeren, jonge alleenstaanden en volwassen leden gehoor aan de oproep van de heiland om de reddende hand te bieden. Bedankt voor uw inzet. Ik geef u enkele voorbeelden. De 7-jarige Amy nodigt haar vriendin Ariana en haar familie uit voor het jaarlijkse jeugdwerkprogramma in de avondmaalsdienst. Een maand later liet Ariana en haar familie zich dopen. Allen, een jonge alleenstaande, voelde zich geïnspireerd om kerkvideo's, Mormon messages en schriftteksten op sociale media met zijn vrienden te delen. Sister Reeves begon iedere verkoper die haar opbelde over het evangelie te vertellen. James nodigde zijn vriend Shane, die geen lid van de kerk is, voor de doop van zijn dochter uit. Spencer stuurde zijn minder actieve zus de link naar een conferentietoespraak van president Russell M. Nelson. Hij zegt: ze las de toespraak en er stond een sprankje hoop. De Heer heeft ons van alle noodzakelijke hulpmiddelen voorzien om onze vrienden die minder actief of geen lid van de kerk zijn, de reddende hand te bieden. Iedereen kan het. Ik nodig u allen uit om aan de oproep van de Heiland gehoor te geven en de reddende hand te bieden. We kunnen het. Ik getuig plechtig dat ik weet dat Jezus de goede herder is. Dat Hij ons lief heeft en ons zegent als we de reddende hand bieden. Ik weet dat Hij leeft. Ik weet het. In de naam van Jezus Christus. Amen.
A good friend of mine was a church.
Een goede vriend van me, die lid van de kerk was, had jarenlang geprobeerd mij in het evangelie van het eeuwige gezin te onderwijzen. Het was pas in oktober 1978, toen ik tijdens de open dag van de São Paulo-tempel in Brazilië de verzegelkamer binnenging, dat de leer van het eeuwige gezin in mijn hart kwam. Dagenlang ging ik in gebed om te weten of dit de ware kerk was. Ik was niet godsdienstig, maar mijn ouders wel. En door mijn opvoeding had ik gezien wat er goed was in de andere godsdiensten. Op dat moment dacht ik dat alle godsdiensten door God werden aanvaard. Na mijn bezoek aan de tempel, tijdens de open dag, bad ik om een antwoord, vol geloof. En rotsvast vertrouwen dat God mij zou antwoorden welke kerk zijn kerk was. Na een zware geestelijke strijd ontving ik eindelijk een duidelijk antwoord. Ik liet me dopen. Dat vond plaats op 31 oktober 1978, de avond voor de inwijding van de São Paulo tempel. Ik besefte dat de Heer mij kende en lief had. Dat Hij mij een antwoord gaf dat mijn gebeden beantwoordde. De volgende ochtend woonde ik en mijn vrouw en ik in São Paulo een inwijdingsdienst van de tempel bij. We waren aanwezig, maar ik wist eigenlijk niet echt hoe ik van de prachtige kans kon genieten. De volgende dag woonden wij een gebiedsconferentie bij. We waren aan onze kerk en de reis in de kerk begonnen en kregen goede vrienden die ons tijdens deze overgang verwelkomden. De lessen voor nieuwe leden die wij op de zondagse bijeenkomsten kregen, waren geweldig. Zij vulden ons met kennis en brachten ons ertoe te wensen dat de week snel voorbij ging, zodat wij op zondag meer van dit geestelijke voeding konden ontvangen. Mijn echtgenote en ik keken vol spanning uit naar de dag dat ons gezin in de tempel voor alle eeuwigheid kon worden verzegeld. Dat gebeurde een jaar en 7 dagen na mijn doop. Het was een geweldig moment. Ik had het gevoel dat de eeuwigheid aan het altaar werd verdeeld in voor en na de verzegeling. Daar ik al enkele jaren legaal aan de oostkust van de Verenigde Staten woonde, was ik bekend met de steden waarvan de meeste klein waren. Als ik las of hoorde over de gebeurtenis voorafgaande aan het eerste visioen, werden er grote menigten vermeld. En dit leek mij vreemd. Allerlei vragen begonnen in mij op te komen. Waarom werd de kerk in de Verenigde Staten hersteld en niet in Brazilië of Italië, de landen van mijn voorouders? Waar waren de genoemde menigten die bij de godsdienstige verwarring en revivals betrokken waren en wat zich allemaal op zo'n vredige en rustige plaats had voltrokken? Ik legde die vragen veel mensen voor, maar ik kreeg geen antwoord. Ik las alles in het Portugees en daarna in het Engels, maar ik ontdekte niets dat mijn hart gerust kon stellen. Ik bleef zoeken. Ik woonde in oktober 1984 een algemene conferentie bij als raadgever in een ringpresidium. Daarna reisde ik door naar Palmyra. Ik wilde graag het antwoord ontdekken. Toen ik daar aankwam, probeerde ik te begrijpen waarom de herstelling daar moest zijn en waarom er zo'n geestelijke beroering was geweest. Waar waren al de mensen waarover Joseph in zijn verslag sprak vandaan gekomen? Waarom daar? Op dat moment leek de meest logische antwoord dat de grondwet van de VS vrijheid garandeerde. Die ochtend bezocht ik het Grandin Building, waar het eerste boek van Mormon was gedrukt. Ik ging naar het Heilige Bos, waar ik veel bad. Er was amper iemand op straat in het kleine stadje Palmyra. Waar waren de menigten die Joseph had vermeld? Die namiddag besloot ik naar de boerderij van Peter Whitmer te gaan. En toen ik daar aankwam, zag ik een man aan het raam van een hut. Hij had een intense gloed in zijn ogen. Ik groette hem en begon hem al die vragen te stellen. Hij vroeg me dan, heeft u tijd? Ik zei ja. Hij legde uit dat het Erie en Ontario meer en meer naar het zuiden de River Hudson in dat gebied lagen. In het gebied van de 19e eeuw werd besloten om een kanaal te leggen dat door het gebied zou lopen en meer dan 483 kilometer zou zijn om de Hudson River te bereiken. Het was een grote onderneming voor die tijd en zij konden zich enkel verlaten op menselijke en dierlijke kracht. Palmyra was een centraal punt voor een deel van de aanleg. Ze hadden geschoolde mensen nodig. Technici, gezinnen en hun vrienden. Veel mensen uit de omliggende steden en verder gelegen plaatsen begonnen binnen te stromen om aan het kanaal te werken. Dat was zo'n heilig en spiritueel ogenblik, omdat ik eindelijk de menigten had gevonden. Ze brachten hun gebruiken en hun geloof mee. Toen hij hun geloof vermeldde, werd mijn begrip verlicht en mijn spirituele ogen werden door God geopend. Op dat moment begreep ik hoe de hand van God, onze Vader, in zijn onmetelijke wijsheid, in zijn plan een plaats had bereid voor de jonge Joseph Smith, waardoor hij te midden van alle godsdienstige verwarring terechtkwam. Dat was omdat daar in Cumorah de kostbare platen van het Boek van Mormon waren verborgen. Dit was het toneel van de herstelling, waar de stem van de Vader na bijna 2000 jaar gehoord werd in een prachtig visioen, zich richtend tot de jonge Joseph Smith toen hij naar het heilige bos ging om te bidden. En dit is mijn geliefde zoon, hoor hem, hoorde zeggen. Daar zag hij twee personen wiens glans en heerlijkheid elke beschrijving tarten. Ja, God openbaarde zichzelf weer aan de mens. De duisternis die de aarde had bedekt werd stilaan verdreven. De profetieën van de herstelling begonnen in vervulling te gaan. En ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen. En aan elke natie, stam, taal en volk. In enkele korte jaren werd Joseph naar de verslagen van de profetieën, verbonden en verordeningen geleid die door de profeten van weleer waren achtergelaten. Ons geliefde Boek van Mormon. De kerk van Jezus Christus kon niet hersteld worden zonder het eeuwige evangelie geopenbaard in het Boek van Mormon als een ander testament van Jezus Christus, namelijk de Zoon van God, het Lam Gods die de zonden van de wereld heeft weggenomen. Christus zei tot zijn volk in Jeruzalem, ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. Ik kan mij niet herinneren of ik afscheid heb genomen toen ik de boerderij van Whitmer verliet. Ik herinner me alleen dat de tranen vrijelijk over mijn gelaat stroomden, de zon ging onderaan een mooie hemel. In mijn hart werd mijn ziel gerustgesteld door een immense vreugde en vrede. Ik voelde me zo dankbaar. Ik begreep nu duidelijk waarom de Heer had mij nogmaals kennis en licht geschonken. Tijdens de rit naar huis bleven mijn schriftteksten in gedachten komen. De beloften aan vader Abraham gedaan. Dat door zijn zaad alle gezinnen van de aarde zouden worden gezegend. En hiervoor zouden tempels worden opgericht, zodat de goddelijke kracht weer op aarde aan de mens geschonken kon worden. Zodat de gezinnen verenigd konden worden, niet tot aan de dood, maar voor alle eeuwigheid. Het zal in de laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de allerhoogste der bergen. En dat hij verheven zal worden boven de heuvels en alle heidenvolken er naartoe zullen stromen. Tot ieder die naar mij luistert en vragen heeft, ik zeg, geef niet op. Ik vraag aan jullie het voorbeeld te volgen van de profeet Joseph Smith toen hij Jacobus 1 vers 5 las. En als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij dan die vragen aan God, die ieder overvloedig geeft. Ik getuig dat de Heer profeten, zieners en openbaarders heeft voorbereid om zijn koninkrijk in deze laatste dagen te verheffen, te leiden en in zijn eeuwige plan gezinnen voor goed bij elkaar te blijven. Hij geeft om zijn kinderen en beantwoordt onze gebeden. Wat er in Cumorah plaatsvond was een belangrijk deel van de herstelling. Want Joseph Smith ontving de platen die het boek van Mormon bevatten. Dit boek helpt ons dichter bij Christus te komen dan welk ander boek op aarde. Vanwege zijn grote liefde deed hij verzoening voor onze zonden. Hij is de heiland van de wereld. Daarvan getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Een diepzinnige zinsnede die koning Benjamin in zijn leringen over de heiland en zijn verzoening gebruikte, houdt me al jaren in mijn studie en mijn overpeinzingen bezig. In zijn geestelijk stimulerende afscheidsrede tot het volk dat hij had gediend en liefgehad, beschreef koning Benjamin hoe belangrijk het is om de heerlijkheid van God te kennen en van zijn liefde te proeven, om een vergeving van zonden te ontvangen, om de grootheid van God altijd indachtig te blijven en om dagelijks te bidden en standvastig in het geloof te zijn. Hij beloofde ook dat door die dingen te doen, gij u altijd zult verblijden en met de liefde Gods vervuld zult zijn en altijd vergeving van uw zonden zult behouden. Mijn boodschap gaat over het beginsel van altijd vergeving van onze zonden behouden. De waarheid in deze zinsnede kan ons geloof in de Heer Jezus Christus versterken en ons discipelschap meer diepgang geven. Ik bid dat de Heilige Geest ons inspireert en opbouwt nu we essentiële geestelijke waarheden samen onder de loep nemen. In ons sterfelijk leven doen zich een lichamelijke geboorte en de kans op een geestelijke wedergeboorte voort. Profeten en apostelen sporen ons aan om te ontwaken tot God, wedergeboren te worden en in Christus een nieuwe schepping te worden door de zegeningen van de verzoening van Jezus Christus te ontvangen. Dankzij de verdiensten en de barmhartigheid en de genade van de heilige Messias kunnen we de egocentrische en zelfzuchtige neigingen van de natuurlijke mens overwinnen en ons zelfzuchtiger, welwillender en heiliger worden. We worden aangespoord om zo te leven dat wij ten laatste dagen vlekkeloos voor de Heer kunnen staan. De profeet Joseph Smith heeft de essentiële rol van priesterschapsverordeningen in het evangelie van Christus bondig samengevast. Wedergeboren worden gebeurt door Gods geest, door middel van verordeningen. Einde citaat. Deze indringende uitspraak beklemtoont de rol van zowel de Heilige Geest als heilige verordeningen in het proces van geestelijke wedergeboorte. De Heilige Geest is het derde lid van de Godheid. Hij is een persoon van geest en getuigt van alle waarheid. In de schriften wordt de Heilige Geest de trooster, een leraar en een openbarer genoemd. De Heilige Geest is bovendien een heiligmaker, die als het ware met vuur onzuiverheden en kwaad uit de menselijke ziel reinigt en brandt. Heilige verordeningen zijn centraal in het evangelie van de heiland en in het proces om tot hem te komen en naar een geestelijke wedergeboorte te streven. Verordeningen zijn heilige handelingen met een geestelijk doel en eeuwige betekenis en houden verband met de wetten en inzettingen van God. Alle verlossende verordeningen en de verordening van het avondmaal moeten worden geautoriseerd door iemand die de benodigde priesterschapssleutels draagt. De bediende verordeningen van heil en verhoging in de herstelde kerk van de Heer zijn veel meer dan rituelen of symbolische verrichtingen. Ze zijn veeleer geautoriseerde kanalen waardoor de zegeningen en machten van de hemel in ons eigen leven kunnen vloeien. En dit grotere priesterschap bedient het evangelie en omvat de sleutel van de verborgenheden van het koninkrijk. Ja, de sleutel van kennis van God. Daarom, in de verordening daarvan, is de macht der goddelijkheid kenbaar. En zonder de verordening daarvan en het gezag van het priesterschap, is de macht der goddelijkheid niet kenbaar voor de mens in het vlees. Verordeningen die met integriteit ontvangen en geëerd worden, zijn essentieel om de macht en goddelijkheid en alle beschikbare zegeningen door de verzoening van de heiland te verkrijgen. Het proces waardoor we vergeven van onze zonde ontvangen en alles kunnen behouden, dringt beter tot ons door als we het onlosmakelijk verband begrijpen tussen drie heilige verordeningen die ons toegang tot de machten van de hemel bieden. De dood, doop door onderdompeling, de oplegging van handen voor de gave van de Heilige Geest en het avondmaal. De doop door onderdompeling tot vergeving van zonden is de inleidende verordening van het evangelie van Jezus Christus en moet voorafgegaan worden door geloof in de heiland en oprechte bekering. Deze verordening is een teken en een gebod dat God zijn kinderen heeft gegeven om zijn koninkrijk te kunnen betreden. De doop wordt met het gezag van het Aaronisch priesterschap verricht. In het proces om tot de heiland en een geestelijke wedergeboorte te komen, zorgt de doop voor een vereiste eerste reiniging van onze ziel van zonde. Het doopverbod omvat drie fundamentele toezeggingen. 1. Gewillig zijn de naam van Jezus Christus op ons te nemen. 2. Hem altijd indachtig te zijn. En 3. Zijn geboden onderhouden. De beloofde zegening voor naleven van dit verbond is dat wij zijn geest altijd bij ons mogen hebben. De doop is dus de essentiële voorbereiding op het geautoriseerde voortdurende gezelschap van het derde lid van de Godheid. De doop door water moet door de doop met de geest gevolgd worden. Anders is de doop niet volledig. De heiland heeft tegen Nicodemus gezegd: als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Drie uitspraken van de profeet Joseph Smith beklemtonen het belangrijke verband tussen de verordening van de doop door onderdompeling tot vergeving van zonden en de oplegging van handen voor de gave van de Heilige Geest. Uitspraak 1. De doop is een heilige verordening die voorbereidt op het ontvangen van de Heilige Geest. Het is het kanaal en de sleutel waardoor de Heilige Geest wordt toegediend. Uitspraak 2. Als u iemand niet doopt voor de vergeving van zonden en om de Heilige Geest te verkrijgen, kunt u net zo goed een zandzak dopen. De doop in water is slechts een halve doop en stelt niets voor zonder de andere helft, namelijk de doop met de Heilige Geest. Uitspraak 3. De doop met water zonder de doop met vuur en de Heilige Geest heeft geen zin. Ze zijn beide noodzakelijk en onafscheidelijk met elkaar verbonden. De consistente verbondenheid tussen het beginsel van bekering, de verordeningen van de doop en het ontvangen van de gaven van de Heilige Geest en de heerlijke zegeningen van de vergeving van zonden wordt herhaaldelijk in de schriften beklemtoond. Nefi heeft verklaard: want de poort waardoor gij moet binnengaan is bekering en doop met water. En dan komt de vergeving van uw zonden door vuur en door de Heilige Geest. De heiland heeft zelf verklaard: wel nu, dit is het gebod. Bekeert u, al gij einden der aarde, en komt tot mij en laat u dopen in mijn naam, zodat gij door het ontvangen van de Heilige Geest kunt worden geheiligd, zodat gij ten laatste dagen vlekkeloos voor mijn aangezicht kunt staan. Handoplegging voor de gave van de Heilige Geest is een verordening die met het gezag van het Melchizedeks priesterschap wordt verricht. In het proces om tot de heiland en een geestelijke wedergeboorte te komen, schept het ontvangen van de heiligende macht van de Heilige Geest de mogelijkheid tot een voortdurende reiniging van onze ziel van zonde. Deze vreugdevolle zegening is essentieel, want niets wat onrein is, kan bij God wonen. Als lid van de herstelde kerk van de Heer zijn we gezegend door onze eerste reiniging van zonde in verband met de doop en door de mogelijkheid van een voortdurende reiniging van zonde dankzij het gezelschap en de macht van de Heilige Geest, ofwel het derde lid van de Godheid. Denk eens aan een boer die op het onveranderlijke patroon van zaaien en oogsten vertrouwt. Inzicht in het verband tussen zaaien en oogsten geeft voortdurend richting aan en is van invloed op alle beslissingen en handelingen van een boer in alle seizoenen van het jaar. Op soortgelijke wijze moet het onlosmakelijke verband tussen de verordeningen van de doop door onderdompeling tot vergeving van zonden en de oplegging van handen voor de gave van de Heilige Geest van invloed zijn op elk aspect van ons discipelschap in alle seizoenen van ons leven. Het avondmaal is de derde noodzakelijke verordening om aanspraak op de macht der goddelijkheid te maken, opdat wij ons beter onbesmet van de wereld kunnen bewaren, is ons geboden om naar het huis des gebeds te gaan en onze offeranden op Gods heilige dag te offeren. Bedenk dat de zinnenbeelden van het lichaam en het bloed van de Heer, het brood en het water, zowel gezegend als geheiligd worden. O God, eeuwige Vader, wij vragen u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, dit brood te zegenen, of het water te zegenen en te heiligen voor de zielen van allen die ervan nemen of drinken. Heiligen betekent rein en heilig maken. De zinnenbeelden van het avondmaal worden geheiligd ter gedachtenis van de reinheid van Christus, van onze volledige afhankelijkheid van zijn verzoening en van onze verantwoordelijkheid om onze verordeningen en verbonden zo na te komen dat wij ten laatste dagen vlekkeloos voor zijn aangezicht kunnen staan. De verordening van het avondmaal is een heilige en herhaalde uitnodiging tot oprechte bekering en geestelijke hernieuwing. Deelname aan het avondmaal op zich zorgt niet voor de vergeving van zonden, maar bereiden wij ons gewetensvol voor en nemen wij met een gebroken hart en een verslagen geest aan deze heilige verordening deel, dan is de belofte dat wij de geest van de Heer altijd bij ons mogen hebben. En door de heiligende macht van de Heilige Geest als onze voortdurende metgezel kunnen wij altijd vergeving van onze zonden behouden. We zijn werkelijk elke week gezegend met de gelegenheid om ons leven te evalueren door de verordening van het avondmaal, om onze verbonden te hernieuwen en om zijn verbondsbeloften te ontvangen. Soms spreken heiligen de laatste dagen de wens uit dat ze zich opnieuw konden laten dopen en daardoor zo rein en waardig te worden als de dag waarop ze hun eerste verlossende evangelieverordening ontvingen. Mag ik met alle respect opperen dat onze hemelse Vader en zijn geliefde Zoon niet voor ogen hebben dat wij een dergelijk gevoel van geestelijke vernieuwing, hernieuwing en heling slechts één keer in ons leven ervaren. De zegeningen van vergeving van onze zonden ontvangen en altijd behouden door de verordeningen van het evangelie maken ons duidelijk dat de doop een vertrekpunt in onze geestelijke levensreis is en niet een bestemming waar we telkens naar terug willen keren. De verordeningen van de doop door onderdompeling, de oplegging van handen voor de gave van de Heilige Geest en het avondmaal zijn geen losse en op zich stilstaande gebeurtenissen. Ze zijn veeleer elementen in een nauw met elkaar verbonden en cumulatief patroon van verlossende vooruitgang. Elke opeenvolgende verordening verheft en vergroot ons geestelijk streven, verlangen en doen en laten. Het plan van de Vader, de verzoening van de Heiland en de verordeningen van het evangelie bieden ons de nodige genade om voorwaarts te streven en regel op regel en voorschrift op voorschrift vooruitgang te boeken naar onze eeuwige bestemming. Wij zijn onvolmaakte mensen die in sterfelijkheid volgens het volmaakte plan van eeuwige vooruitgang van onze hemelse Vader willen leven. De vereisten van zijn plan zijn heerlijk, barmhartig en veeleisend. We kunnen soms met vastberadenheid zijn vervuld en ons op andere momenten volslagen tekort voelen schieten. We vragen ons misschien af of we ooit in geestelijk opzicht het gebod kunnen vervullen om ten laatste dagen vlekkeloos voor zijn aangezicht te staan. Met de hulp van de Heer en de macht van zijn geest om ons in alles te onderwijzen, kunnen wij gezegend worden om onze geestelijke mogelijkheden te verwezenlijken. Verordeningen geven geestelijke richting en kracht aan ons leven als we naar een wedergeboorte streven en mannen en vrouwen van Christus worden. Onze zwakheden kunnen sterk worden gemaakt en onze beperkingen kunnen overwonnen worden. Hoewel niemand van ons in dit leven de volmaaktheid kan bereiken, kunnen we gereinigd door het bloed van het Lam wel steeds heiliger en vlekkelozer worden. Ik beloof en getuig dat we met meer geloof in de Heiland en grotere geestelijke zekerheid gezegend worden als wij naar streven altijd vergeving van onze zonden te behouden en uiteindelijk ten laatste dagen vlekkeloos voor het aangezicht van de Heer te staan. Daarvan getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
We are grateful for all who have spoken to us.
Wij zijn dankbaar voor iedereen die vanmiddag heeft gesproken en het koor dat zulke prachtige muziek ten gehoor heeft gebracht. Wij herinneren de broeders aan de algemene priesterschapsbijeenkomst die vanavond om 6:00 plaatselijke tijd in Salt Lake City wordt gehouden. De landelijke uitzending van het Mormoons Tabernakelkoor vindt morgenochtend van 9:30 tot 10:00 plaatselijke tijd in Salt Lake City plaats. De zondagochtendbijeenkomst van de conferentie begint onmiddellijk daarna. De slotspreker van deze bijeenkomst is ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der 12 Apostelen. Na zijn toespraak zingt het koor tot slot I'll go where you want me to go. Het slotgebed wordt vervolgens uitgesproken door broeder Ted R. Callister, algemeen zondagschoolpresident.
My brothers and sisters, the irony of being parents is that we.
Broeders en zusters, het ironische aan het ouderschap is dat wij er meestal pas goed in worden als onze kinderen het huis uit zijn. Ik wil u vandaag iets bijbrengen dat ik graag beter had begrepen toen Barbara en ik onze dierbare kinderen opvoeden. Als apostel heb ik vaak de kracht en het belang van kerkelijke raden beklemtoond, waaronder zendings-, ring-, wijk- en hulporganisatieraden. Volgens mij boeken we dankzij raden echte resultaten. Bovendien weet ik dat de Heer door raden werkt en dat Hij het heelal door een hemelse raad geschapen heeft. Dat staat in de schriften. Maar ik heb het in de algemene conferentie nog nooit over de meest fundamentele en misschien wel belangrijkste raad gehad, de gezinsraad. De gezinsraad is altijd belangrijk geweest. De gezinsraad is in feite eeuwig. In het voorsterfelijk bestaan behoorden we tot de gezinsraad toen we als geestkinderen bij onze hemelse ouders woonden. De gezinsraad die met liefde en christelijke eigenschappen geleid wordt, werkt de invloed van moderne technologie tegen die ons vaak afleidt van gezinsactiviteiten en het kwaad ons huis binnenbrengt. Besef wel dat de gezinsraad iets anders is dan de gezinsavond die 's maandags plaatsvindt. De gezinsavond draait vooral om evangelieonderricht en gezinsactiviteiten. De gezinsraad kan daarentegen op elke willekeurige dag plaatsvinden en is een raadsvergadering waarin ouders naar elkaar en naar hun kinderen luisteren. Volgens mij zijn er minstens 4 soorten gezinsraden. Ten eerste een algemene gezinsraad waaraan het hele gezin deelneemt. Ten tweede een bestuurlijke gezinsraad waaraan alleen de ouders deelnemen. Ten derde een beperkte gezinsraad tussen de ouders en 1 kind. En ten vierde een persoonlijke gezinsraad van 1 ouder en 1 kind. In al die gezinsraden dient u elektronische apparaten uit te schakelen, zodat iedereen naar elkaar kijkt en luistert. U kunt tijdens die gezinsraad en in andere toepasselijke situaties een mand voor elektronische apparaten gebruiken. Wanneer het gezin dan bijeenkomt, legt iedereen, inclusief vader en moeder, zijn of haar mobiele telefoon, tablet en mp3-speler in de mand. Daardoor kunnen ze met elkaar overleggen zonder verleid te worden om op een Facebook, sms, Instagram, Snapchat of e-mailmelding te reageren. Ik wil u kort uitleggen hoe deze verschillende gezinsraden kunnen werken. Ten eerste de algemene gezinsraad waaraan het hele gezin deelneemt. In de kerkbrochure Our Family staat, ik citeer, deze raad kan samen over gezinsproblemen praten, financiën op een rijtje zetten, plannen, elkaar steunen en sterken en voor elkaar en het gezin bidden. Einde citaat. Deze raad dient op een vast tijdstip te vergaderen en is meestal formeler dan de andere soorten gezinsraden. U kunt met een gebed beginnen of de raad kan voortvloeien uit een voorafgaand gesprek. Een gezinsraad hoeft niet altijd een formeel begin en einde te hebben. De gezinsraad werkt echt als ouders voorbereid zijn en kinderen luisteren en aan het gesprek deelnemen. Wat uw persoonlijke gezinssituatie ook is, het is van cruciaal belang dat u de unieke omstandigheden van ieder gezinslid begrijpt. Hoewel we hetzelfde DNA hebben, kunnen er zich soms situaties en omstandigheden voordoen waardoor we heel anders zijn en waarin we het medeleven en de medewerking van de gezinsraad nodig hebben. Een voorbeeld. Door te praten, vertellen en lief te hebben, los je bijvoorbeeld geen medisch probleem of emotionele beproeving van één of meer gezinsleden op. In zo'n situatie moet de gezinsraad een plek van eenheid, trouw en liefdevolle steun zijn terwijl men professionele hulp inschakelt. Broers en zussen, vooral de ouderen, kunnen jonge kinderen goede raad geven als de ouders tijdens de gezinsraad in moeilijke tijden hun hulp en steun inroepen. In die zin lijkt het gezin veel op een wijk. Als de bisschop de leden van de wijkraad inschakelt, kan hij problemen oplossen en veel goed doen, waartoe hij zonder hun hulp niet in staat zou zijn. Zo dienen ouders ook bij het aanpakken van moeilijkheden en tegenspoed alle gezinsleden te betrekken. Op die manier stellen ze de kracht van de gezinsraad in werking. Als de leden van de raad het gevoel hebben dat ze meebeslissen, zullen ze hun steun geven en kunt u goede resultaten behalen. Niet alle gezinsraden bestaan uit twee ouders en kinderen. Uw gezinsraad ziet er waarschijnlijk anders uit dan de onze toen we onze 7 kinderen grootbrachten. Nu bestaat onze gezinsraad slechts uit Barbara en mezelf. Tenzij we een familieraad met onze volwassen kinderen, hun huwelijkspartners en soms onze klein- en achterkleinkinderen houden. Maar dan wordt het wel een hele grote raad. Alleenstaanden en zelfs studenten die ver van huis zijn, kunnen het goddelijke patroon van de gezinsraad volgen door met hun vrienden en kamergenoten te overleggen. Stel u eens voor wat het zou betekenen voor de sfeer in een appartement als kamergenoten regelmatig bijeenkwamen om te bidden, luisteren, praten en plannen. Iedereen kan een eigen soort gezinsraad houden om zijn voorbeeld te doen met dit goddelijke patroon dat door onze liefdevolle hemelse vader ingesteld is. Zoals gezegd is een familieraad af en toe nuttig. Een familieraad kan bestaan uit grootouders en volwassen kinderen die het huis uit zijn. Zelfs als ze ver van elkaar wonen, kunnen ze via de telefoon, Skype of FaceTime aan de familieraad deelnemen. U kunt overwegen om de gezinsraad op zondag te houden, voor het begin van de nieuwe week. Dan kunnen de gezinsleden de voorbije week evalueren en de komende week plannen. Het kan zijn dat dit precies is wat uw gezin nodig heeft om een fijne sabbatdag te beleven. De tweede soort gezinsraden is de bestuurlijke gezinsraad tussen de ouders onderling. Ouders kunnen op die momenten de lichamelijke, emotionele en geestelijke behoeften en vooruitgang van hun kinderen evalueren. De bestuurlijke gezinsraad is ook een ideale gelegenheid voor man en vrouw om het over hun relatie te hebben. Toen ouderling Harold B. Lee onze verzegeling verrichtte, leerde hij ons een beginsel dat op alle echtparen van toepassing is, volgens mij. Hij zei: kniel altijd voor het slapen gaan samen neer, houd elkanders hand vast en bid. Zulke gebeden nodigen de raad van onze hemelse Vader door de macht van zijn geest uit. De derde soort gezinsraden is de beperkte gezinsraad. En die raad brengen de ouders in een formele of informele situatie tijd met een kind door. Men kan bijvoorbeeld een gesprek houden om van tevoren beslissingen te nemen over dingen die hij of zij in de toekomst wel of niet zal doen. Indien een kind zo'n beslissing neemt, kan hij of zij die misschien voor later opschrijven. Als uw zoon of dochter ziet dat u hem of haar steun biedt, kan deze gezinsraad doelen voor de toekomst opleveren. Het is ook een gelegenheid om aandachtig te luisteren naar ernstige zorgen en moeilijkheden die een kind kan hebben met bijvoorbeeld een gebrek aan zelfvertrouwen, mishandeling, pesterij of angst. De vierde soort gezinsraden is de persoonlijke gezinsraad tussen één ouder en één kind. Dit soort gezinsraden vindt gewoonlijk vanzelf plaats. Een ouder en een kind kunnen bijvoorbeeld in de auto met elkaar praten. Of als ze thuis karweitjes opknappen. Een uitje van een kind met zijn of haar vader of moeder kan een bijzondere geestelijke en emotionele band teweeg brengen. Plan die van tevoren, zodat de kinderen kunnen uitkijken naar hun bijzondere persoonlijke tijd met hun vader of moeder. Broeders en zusters, er was een tijd waarin ons huis de nodige bescherming bood tegen externe indringingen en invloeden. We deden de deuren op slot, sloten de ramen en de poort en voelden ons dan in ons eigen kleine toevluchtsoord veilig en tegen de buitenwereld beschermd. Die tijd is voorgoed voorbij. De muren, deuren, hekken en poorten van ons huis kunnen de onzichtbare invasie van het draadloos internet en mobiele netwerk niet tegenhouden. Ze dringen ons huis met enkele toetsaanslagen en muisklikken binnen. Gelukkig heeft de Heer een manier voorzien waarop we de invasie van negatieve technologie kunnen tegengaan die ons van gezinsactiviteiten afleidt. Dat heeft Hij door middel van het raadsysteem gedaan, waarmee we onze dierbaarste relaties kunnen sterken, beveiligen, beschermen en voeden. Kinderen hebben een dringende behoefte aan ouders die naar hen willen luisteren. En de gezinsraad biedt ons de gelegenheid om elkaar te leren begrijpen en liefhebben. Alma heeft gezegd: raadpleeg de Heer bij al uw handelingen en Hij zal u ten goede leiden. Als we de Heer door gebed voor onze gezinsraad uitnodigen, zal onze onderlinge band gesterkt worden. Met de hulp van onze hemelse Vader en de Heiland kunnen we geduldiger, attenter, behulpzamer, vergevensgezinder en begripvoller worden als we om hulp bidden. Met hun hulp kunnen we van ons thuis een stukje hemel op aarde maken. Door een gezinsraad naar het patroon van de hemelse raden te houden, die vol liefde is en door de geest van de Heer geleid wordt, kunnen we ons gezin tegen wereldkwaad beschermen en tegen afleidingen die onze kostbare gezinstijd stelen. Door in de gezinsraad te bidden, nodigen we de Heiland uit, want Hij heeft beloofd, waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Als we de geest van de Heer voor onze gezinsraad uitnodigen, ontvangen we onbeschrijfelijk grote zegeningen. Onthoud tenslotte dat we door regelmatig gezinsraad te houden, gezinsproblemen vroegtijdig kunnen opmerken en ze in de kiem kunnen smoren. De gezinsraad geeft de gezinsleden het gevoel dat ze waardevol en belangrijk zijn en zorgt er vooral voor dat we een goede, gelukkige verstandhouding ontwikkelen. Mogen onze Hemelse Vader ons gezin zegenen als wij met elkaar overleggen. Dat is mijn gebed in de naam van Jezus Christus. Amen.
Mountain. Our Father in heaven, we're most grateful.
Onze Vader in de hemel, we zijn zeer dankbaar voor de uitstorting van de geest die we hebben gevoeld. Die de leerstellige waarheden die we vandaag hebben gehoord heeft bevestigd. En we zijn dankbaar voor degenen die ondersteund zijn en voor wat we in ons... We zijn dankbaar voor het werk dat ze doen, voor het zoenoffer van uw Zoon Jezus Christus. En dat het zin en hoop voor aan ons leven geeft. En we zijn dankbaar voor de gaven van de geest. En bidden dat wij de gaven individueel en collectief mogen hebben van geloof in Jezus Christus en onwankelbaar geloof en van ootmoed om ons te helpen om onze wil aan u te onderwerpen en de gaven die ons zullen helpen om bedachtzamer en attenter huwelijkspartners te zijn en wijzere ouders en meer toegewijde discipelen van u en Jezus Christus. In zijn naam, amen.
This has been a broadcast of the 186th Annual General Conference.
Dit was een uitzending van de 186e Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek in deze bijeenkomst werd verzorgd door een koor dat uit studenten van BYU Idaho bestaat. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door de Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.